Goedemorgen allemaal. En hartelijk welkom in de naam van onze Heer en Heiland. Gemeente, broeders en zusters, kinderen, jongeren, vrienden en misschien ook wel gasten. Zijn er gasten in ons midden? Oh, je hebt het maatje gezegd, ik. Nee, maatje. Staat dat ding al een beetje open, maatje, boven je hoofd of niet? Ja? Zo'n klein beetje. Ja, anders word je misschien verkouden van de tocht. Allemaal hartelijk welkom deze zondagmorgen 28 mei 2017. Ook de luisteraars die via de techniek deze dienst op een later tijdstip beluisteren, van harte welkom om Gods rijke zegen toegewenst. Voordat we verder gaan met de afkondiging en mededeling, graag eerst een moment van stil gebed. Ook deze morgen mogen we elkaar begroeten en weten dat onze hulp en verwachting komt van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Vrede en genade voor u komt van deze God en Vader en zijn Zoon Jezus Christus, onze Heiland en persoonlijke zaligmaker. In en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Dan heb ik nog een aantal mededelingen. Graag uw aandacht voor de zieken, de bejaarden en de rouwdragenden, maar ook zij die alleen zijn en degene die om verschillende redenen niet meer met ons kunnen optrekken. U vindt de namen op het mededelingenbord in het portaal bij de uitgang en ik noem hier ook een aantal namen. Onze broeder Jan Slikker, blijft u deze broeder in uw gebed opdragen bij onze hemelse Vader voor verder en voor spoedig herstel. Onze zuster Erika Limbeek, we waren vorige week al mogen ontmoeten tijdens de zendingsmarkt al hier. Ook zij heeft uw gebed nodig omdat zij mag herstellen van een al enige weken durende nekhernia. Onze zuster Henny Bras trekt alweer dapper met ons op, maar blijft u bidden voor spoedig herstel na de chemo- en medicijnkuur die ze heeft ondergaan. Gedenkt u ook de oudere broeders en zusters die vanwege ouderdom en gebreken niet meer wekelijks met ons kunnen optrekken. Zoals onze zuster Van Straten, die al enige tijd niet meer bij ons is in de diensten. En ook haar man natuurlijk. Broeder Menno Kuilman. Onze oudere broeder en zuster Gerrit en G. Hulleman. Onze oudere zuster Bras. En ook zuster Bouke van der Haven. We missen deze broeders en zusters in de gemeente, omdat ze vanwege gezondheid en ouderdom vaak niet meer in ons midden kunnen zijn. Een hele lijst met namen die beslist nog niet volledig is. Bid u voor degene die de Heer u op het hart brengt. Maar laten we ook niet vergeten de Heer te danken. Kijk ook eens naar al het goede en vreugdevolle om ons heen. En breng hem daarvoor ook de dank en eer. Zo hebben we ook bemoedigend nieuws van onze zuster Elma Veenstra mogen ontvangen. Daar zit ze, achterin. Zoals je wellicht nog weet is er recent bij Elma huidkanker geconstateerd. En na behandelingen is ze afgelopen dinsdag voor controle naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis geweest. En de echo wees uit dat er niets meer te zien was. Positief dus. En dan heeft ze ook nog afgelopen vrijdag de bloedresultaten terug gehad. Daar weet ik het resultaat nog niet van, Elma. Ik zie een duim op. Nou, fantastisch. Ja. En ze heeft tijdens de afgelopen moeilijke periode steun gehad aan een nummer, zoals ze ons ook schrijft in de mail. En dat nummer is I'm No Longer a Slave to Fear. En dat lied dat gaat erover dat je geen slaaf meer mag zijn van je angst. Omdat je een kind van God bent. Nou, een erg mooi getuigenis, toch? God is goed. En Elma zegt ook dat ze elke dag probeert om niet bezig te zijn met de onzekere toekomst. En erop te vertrouwen dat het goed komt. Immers God is erbij. En zo weet Elma dat en ze ervaart dat ook zo. Elma dankt in ieder voor de gebeden en voor de kaartjes die ze heeft mogen ontvangen. Het heeft haar goed gedaan, zegt ze. En het heeft haar ook opgebouwd en rust gegeven. En Elma, het is me voor deze dienst niet gelukt, maar we zullen voor een volgende keer eens kijken of het nummer kan worden afgespeeld in de dienst. En dan kijk ik gelijk even naar onze mensen van de techniek. Ik heb een linkje waar je kan downloaden van YouTube. Alleen mijn computers thuis zijn niet sterk genoeg en dan had ik nu nog niet hier gezeten. Maar dan was dat dingetje nog steeds een streepje aan te worden. Dus, maar we doen ons best. Elman, fijn dat je ook in ons midden bent. Samen met partner en de jonge kleine, wat is het, dame? Heer. Heer. Fijn. Ook uw gebed voor de zendelingen, voor Roberta en voor onze zuster Maartje hier in ons midden. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 komt de kerkraad bijeen voor de vergadering en voor gebed. Zie je, onze broeders, oudsters zijn voor alles thuis. Ze kunnen de crash doen, ze kunnen... Ja, je houdt het niet voor mogelijk wat die Richard allemaal kan. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 uw kerkraad voor vergadering gebed bijeen. Mocht u nog onderwerpen hebben of afspraak willen maken, dan kunt u dat via mij of een van de andere kerkraadsleden laten weten. Woensdag de inloop morgen om 10:00. Van harte welkom om hier in het gebouw zomaar binnen te vallen voor een kopje koffie. En daarbij een goed gesprek te hebben met de aanwezigen. U mag ook weer weggaan wanneer u wilt. Aanstaande donderdag om 8:00 de wekelijkse bidstond. Dan op zaterdag 10 juni is de EO Jongerendag. Vanuit deze gemeente wordt er busvervoer georganiseerd. En er zijn nog plaatsen vrij. Dus voor wie nog wil, niet alleen de jongeren, maar ook de jongvolwassenen, de middelbaren van leeftijd en de iets ouderen, ook eventueel vrienden en kennissen uit andere gemeenten. Kortom, heeft u nog geen vervoer of wilt u voordeliger uit zijn dan met de auto? Hè? Met de auto gaan, dat heeft ze ook zijn kosten, dus wilt u voordeliger uit zijn dan met de auto gaan? Nou ja, meld u dan na de dienst even bij Sandra aan, mijn echtgenote. Nog een activiteit, het voetballen, het interkerkelijk voetbaltoernooi, vindt plaats op zaterdag 15 juli met aansluitend de traditionele barbecue. Nou, de informatie hangt allemaal op de deuren in de hal. Inschrijven, opgeven tot uiterlijk 13 juli aanstaande bij Richard of bij Marten Vos. En dan niet de Marten Vos uit Julianendorp, maar de andere Marten. Volgende week gaat zo de Heer en Wilbroeder Pim Durieu voor. Bidt hij ook voor hem, voor wijsheid en inzicht bij zijn voorbereidingen. En vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Alex Didde. Alex, we hadden alle vertrouwen in dat je zou komen. Maar ja, als een brug 20 minuten open staat in het mooie Noord-Holland, waar iedereen van watersporten houdt, ja, dan kom je iets later. Maar ja, dan denk ik bij mezelf altijd maar rustkenmerk de zeeman, dus ik probeer er zo rustig mogelijk te blijven. Nou, dat is me gelukt. Maar bidt u ook, vanaf deze plaats ook van harte welkom, Alex. En Gods rijke zegen toegewenst bij je overdenking en woordverkondiging. Dan, tot slot, alvorens we de dienst vervolgen met de zangdienst, roep ik eerst even naar voren onze broeder André en zuster Ida Woord. Ze hadden gisteren wat te vieren. Namelijk hun 40-jarig huwelijksfeest. Ja. Ja, zegt hij heel dapper. Nou, en vanwege dat heugelijke feest en het feit gaan we zo met de gemeente jullie een lied toezingen. Opwekking 334. U allen wel bekend, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Ik moet altijd aan de EO denken, ik weet niet hoe dat komt. Ja, André, jij wilde niet het woordje nog even doen.
Nou, maakt niet zoveel uit.
Maakt er niet zoveel uit. Hij heeft altijd zijn grote mond, hè? Ja. Ida, André.
Geef hem maar aan Ida.
Nee. Nou, ik weet niet wat ik moet zeggen, want ik ben nou sprakeloos. Het moet bij mij altijd spontaan gebeuren. Maar ik ben blij dat ik deze vrouw heb gevonden en dat we 40 jaar met elkaar hebben mogen optrekken. En hoe ze het met me heb uitgehouden, dat kan ik u nu vragen.
Dat wou ik jou ook al vragen.
Was ik je voor?
Ja. Nou ja, lief en leed, hè?
Ja.
Ja.
Zijn we sterk door geworden?
Ja, zeg dat wel. Ja. Ja. Vriendjes blijven. Elkaar aardig blijven vinden. Ik denk wel belangrijk.
Zeker weten.
Genoeg.
Nou, voordat we zo gaan zingen, dan mag ik u namens de kerkraad Gods zegen en een fijne dienst toewensen. En ik vergeet natuurlijk altijd wat, hè. Dat krijg je als mensen je de laatste moment nog mailtjes in je hand duwen. Ik mag u de hartelijke groeten doen van Tine van der Kuil vanuit Israël. Zij is na een lange reis er aangekomen bij Annie. En zij doet de gemeente de hartelijke groeten. We gaan zingen.
dan gaan we nu verder met de kinderliedjes. En ik heb staan Hanna en Rosada mogen meezingen. En iedereen die het ook leuk vindt, spring er lekker bij. Vind ik van Ida en vind ik het zo leuk dat ze 3:34 hebben gekozen. Want eigenlijk in het lied kiezen ze niet alleen voor zichzelf, maar ze kiezen voor het hele land. En volgens mij is dat ook een geheim, dat je niet met z'n tweetjes lekker jezelf blijft, maar dat je je ook geeft aan de ander. Even kijken. 72. Mijn God is zo groot. Who's the king of the jungle? De oerwoudgeluiden, daar hou ik van. Daar ben ik heel goed in. Dat waren de kinderliedjes, jongens. Heel erg bedankt. En jullie ook een fijne dienst. We gaan... Kijk, enthousiastelingen. We gaan verder met Glorieklokken 380. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. En het is goed om te weten dat we koninklijke kinderen zijn. Want hij is onze koning. Soms moet je wat vaker het lied zingen om te beseffen dat je een koninklijk kind bent. Als je naar Amalia zo kijkt en die staan naast de vader en die weten, mijn vader is koning. En zo mogen wij ook naast de vader staan en mogen wij naast de Heer Jezus staan en mogen weten dat we koninklijke kinderen zijn. Koning van de Allerhoogste. Ik wil zingen voor de koning. 424. Machtige Heer, grote Verlosser. Nou, er is niks zo moeilijk als gekneten worden, want dan wordt er van je misschien een vorm gemaakt die je zelf niet in gedachten had. Maar er is nog niks moeilijkers als je leven te leggen in de hand van een ander, omdat je niet weet wat er gebeurt. En ja, dat doet de Heilige Geest met ons. Die wil van ons iets maken wat naar het beeld van de Heere God is, naar zijn gelijkenis. Ja, dat is misschien toch anders als wat we zelf in gedachten hebben. We willen zingen 685 met ons lied, Heer, roept ons hart uit naar u. laatste lied zingen wij 546, nabij Gods hoog verheven troon. En een stukje van het thema wat er van de week een beetje in mijn hoofd bleef hangen. Ik las een heel mooi woord. U bent wegen. Wie weet wat het is? Dan, wie durft er een gok te wagen? U bent wegen. Ik heb hem opgezocht en het komt door u. Dus eigenlijk betekent het, het komt allemaal van God. Dus wij hoeven eigenlijk, we doen al heel vaak ons best. En dan zeggen we, ja, we gaan goed oefenen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar het moet van God komen. En ja, dat heeft hij bewezen door zijn Zoon, de Heer Jezus, en door de Heilige Geest te zenden. Maar van u en wegen is door u, van u tot u en alles tot hem. En als het van God komt, dan kunnen we in de ontspanning zijn en dan kunnen we het loslaten. En dan gaat het goed komen. Nabij Gods hoog verheven troon.
Als je dan zo met elkaar zingt, dan vind ik het moeilijk om te zeggen, we moeten nog een preek luisteren. Het is zo heerlijk om te zingen. Je bent zo dicht bij Gods troon. Heerlijk om vanmorgen weer bij u te zijn. Het is eigenlijk veel te lang geleden, vind ik. Het is februari volgens mij. Het is toch bijna een jaar geleden. Ja, een jaar gaat zo snel voorbij. Ik weet nog met de kerst dat ik tegen mijn vrouw zei van... laat die boom maar staan. Doe de lichtjes alleen maar uit. En tegen de tijd weer kerst is, doen we de lichtjes alleen maar aan. Tijd vliegt. Het is alweer bijna juni. Onvoorstelbaar. Voor ik verder ga met de prediking en een lied wat ik wil zingen... wil ik u iets persoonlijks vertellen. Ik doe dat bijna nooit... omdat ik eigenlijk niet vind van de spotlight of aandacht moet niet naar een persoon zelf gaan, maar het gaat om God. Maar er zijn wat vragen gekomen en ik denk dat het goed is dat u van mij persoonlijk hoort hoe het zit. Ik heb namelijk iets ooit op mijn Facebook gezet en daar heb ik heel wat reactie op gekregen. Dat mensen dachten van Alex is het padje helemaal kwijt. En dan denk ik van het is goed om het even uit te leggen. En dat is dat op een bepaald moment mijn dochters, twee van mijn dochters, Esther en Teerza... die doen al jaren mee met een musicalvereniging. En die, ieder jaar weer vroegen ze mij van... pap, doe nou mee. Doe nou mee. Doe nou een keer mee. En papa had zoiets van... joh, ik heb veel te druk met werk en kerk. En dus daar heb ik geen tijd voor. Maar op een bepaald moment... toen vroeg Teers en Esther... die vroegen nou weer vorig jaar van... pap, Jaap doet niet mee dit jaar. En nu kom jij in aanmerking voor die rol. Nou, Jaap was altijd degene die altijd de hoofdrol had. Al, ik denk, 15 jaar in die musicalvereniging. En ja, pap, en nu moet jij meedoen. Maar wat voor musical is het? Nou, en nu komt het. A Christmas Carol. Dus met Scrooge. En dat is zo een verhaal dat in feite gewoon... tegen de draad in zou moeten gaan van iedere christen... dat je eigenlijk moet denken van... ja, maar daar ga ik me niet aan lenen. Maar goed, ik denk, nou, weet je... ik ga het doen voor jullie... dan kom ik toch niet in die rol en dan is het klaar. Er was een zekere Martin... die is de voorzitter van het bestuur... en die lonkte al jaren naar de hoofdrol. En zo was er ook een Harry... en die lonkte ook jaren naar de hoofdrol... En ik besloot hem, nou ja, goed, ik ga wel meedoen. En ik ging auditie doen. En dan komt Alex ineens op een gegeven moment. En niemand weet wie Alex is van de musicalvereniging. Dus we hadden eerst één op één harde auditie. En het was best wel een hele zware auditie. Weet u, het is een amateurvereniging. Maar ik moet u zeggen, het is uitermate hoog niveau. Je moet echt goed je best doen. Het is niet zomaar van, je bent daar. Dus ik deed de auditie. En ik kreeg te horen dat ik door mocht voor de volgende ronde. Voor de hoofdrol. Nu moet u weten... dat je als je net binnenkomt bij de musicalvereniging, krijg je nooit de hoofdrol. Je krijgt altijd een bijrolletje, want mensen moeten jou eerst leren kennen. Je moet eerst even ingroeien in het team. Je kan niet zomaar ineens van, kijk, hier ben ik en ik ga even de hoofdrol doen. Maar, zeggen ze, je mag wel door naar de volgende auditie, maar je krijgt wel een behoorlijke zware auditie. Ik kreeg dat woensdag te horen en de volgende week, dinsdag, had ik de tweede auditie. En ik moest 8 dialogen instuderen en 4 liederen. Voor 3 verschillende personages moest ik auditie doen, want ze wilden zien of ik wel voor alle rollen in aanmerking kon komen. En ik moest meteen als eerste ook al auditie doen. En daardoor, ja, iedereen had eigenlijk verwacht dat Martin, vooral als voorzitter van het bestuur, die hoofdrol zou krijgen, want hij wilde het al zo lang. Ik sloeg me er redelijk goed doorheen die avond en de volgende dag kreeg ik te horen van dat ik de hoofdrol heb van Scrooge. En ik moet u zeggen, het is een rol die heel erg is. Het is een zekere mevrouw Smythe, ik weet niet of u die film kent van Christmas Carol. Een zekere mevrouw Smythe, die komt dan op een gegeven moment Scrooge smeken om uitstel van betaling van de huur. En is Scrooge, die zegt, want haar man is dan dood. Mijn man is dood, heer, ik vraag geen uitstel. En dan zegt die Scrooge van, ben ik een sociale instelling of ben ik de bank of zo? Je moet gewoon je huur betalen, morgenochtend, 9 uur precies. En dan trekt dat kindje, trekt me dan aan mijn jas, meneer, heb genade en zo. En dan zeg ik tegen het kind, je komt er nog wel achter wat kerstmis, dat het allemaal flauwekul is, of zoiets, weet je wel. En een blinde vrouw die dan op een gegeven moment toe komt om te bedelen van een aalmoezeer, dat ik haar hand wegsla en donder op, ik wil niks met jou te maken hebben. Maar het eindigt wel goed, Scrooge komt wel aan het eind wel tot bekering, op een bepaalde manier. Ik wil u vertellen, ik ben totaal niet Scrooge, ik sta ook totaal niet achter het verhaal. Waarom doe ik mee? En dat bleek ook in de loop van de tijd. Het is niet mijn doel geweest, maar ik moet u zeggen, dit gebeurt er. Er werd gezegd in de vereniging van, we hebben ruimte nodig in Hoorn, we oefenen in Enkhuizen. We hebben ruimte nodig in Hoorn om de dansen in te studeren. Gelukkig hoef ik als Scrooge niet te dansen, maar goed, in ieder geval. En ik weet nog wel een ruimte in Hoorn. Wij hebben een gymzaal die we omgedoopt hebben tot kerk. Maar dat is een ruimte waar wij kunnen oefenen. Ze hebben minstens vier avonden nodig om met een choreograaf die uit Amsterdam komt die dansen in te studeren. Dus ik heb het met ons oudste raad besproken. En ik zei dit. Ik zei, hier hebben we een geweldige kans. Ik geloof wel dat we wat geld moeten vragen, want anders denken ze van het stelt niks voor. Maar als we nou zeggen van 4 avonden, 50 avonden per keer. En we vragen gewoon 100 euro voor al die 4 avonden. En die 2 laatste avonden sponsoren wij als kerk. En dan staan wij als gemeente, staan wij als sponsor in het boekje van die musicalvereniging van Scrooge. En we hebben op een heel laagdrempelige manier al die mensen van die musicalvereniging in onze kerk. En dan denk ik van wauw, wat een gelegenheid om in feite gewoon op deze manier deel te hebben aan de maatschappij. En in de maatschappij te staan. En zo zie ik ook best wel los van het feit dat ik daar op een gegeven moment Scrooge zat te spelen, ook weer Gods hand in. Wat een heerlijke gelegenheid om als middelpunt van zo'n musical. Iedereen speelt om mij heen. Ik heb met iedereen te maken. Om met iedereen te kunnen spreken over het evangelie gedurende het komende jaar. Dat is een kans. Dus ik wil u ook bidden, vragen om te bidden. Dat God ook wijsheid geeft in deze situatie. Want ik geloof dat God zulke gelegenheden schept om in feite gewoon een rol te kunnen spelen in de maatschappij. Nou, dan weet u het van mijzelf. Dus dan hoop ik dat alle vragen hiermee beantwoord zijn. Want ik kreeg er nog wel zo hier en daar wat via de mail. Maar dan weet u het. Alex Scrooge. Jullie mogen meespelen. Ik zing een bekend lied. Dat is 364. Ik ga hem solo zingen. Maar u mag meezingen natuurlijk. Het is een heel mooi lied. Die ik mag ook zo nu dan voorgaan in een bejaardencentrum. En die mensen kennen allemaal alleen maar psalmen en gezangen. En die ken ik niet. Dus we zingen alleen maar opwekkingsliederen. Dus ze luisteren alleen maar naar mij. En dan komt er van dit soort hele mooie liederen die ik dan graag met deze mensen deel. Je mag ook gewoon luisteren hoor. Of meezingen wat u wilt. Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God, vol van majesteit, kom en buig neer. Loof zijn heilige naam, breng dan aan Hem als een offer een zoete geur, de gebeden van je hart naar zijn troon. Geef hem dank en eer, de Heer Almachtig, zijn liefde duurt voor eeuwig. Voor eeuwig. En zijn trouw en goedheid gaan ons voor. Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken. Speel maar door. Weet u, soms zijn er geen, of heeft u het gevoel niet dat we hem kunnen prijzen of loven? Dan laat ons gevoel ons in de steek door de dingen waar we doorheen gaan. De moeite die we meemaken. De strijd, de problemen, de angst, de eenzaamheid of wat het ook mag zijn, de wanhoop. Dat we ons dan afvragen van hoe moeten wij God nu prijzen. Terwijl we eigenlijk naar hem toe roepen van, waar bent u, Heer? Help ons, o God. En dan zegt dit lied, prijs onze Heer, want hij is de machtige God. Maar waar bent u dan als machtige God? Weet u, ik moest eraan denken in het tweede deel als we zingen, zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Ik moest eraan denken als vader, en ik heb het u wel eens verteld, hoe graag ik mijn kinderen verras. En vooral toen ze klein waren, dat als ze jarig waren en waren een cadeau gekocht, dat ik al niet kon wachten tot ze jarig waren om het mijn kinderen te vertellen. Ik heb het nu weer met Sam. Sam die is volgende week jarig. Dan wordt hij alweer 10, kun je je voorstellen. En heb ik een mooi cadeau voor hem. En dat ligt dan te liggen in mijn kamer. En ik kan het dan niet laten om het aan Sam te vertellen wat ik voor hem gekocht heb. Mijn vrouw die kreeg er altijd, die kreeg er wat van. Dat ik iedere keer weer niet kon laten om mijn kinderen te willen verwennen. Soms waren er momenten dat ik ze achter het behang wilde plakken. Soms waren er momenten dat ik er spijt van had ik het niet had gedaan. Maar het zijn je kinderen, weet u wel. Ook al zijn ze ontzettend stout, of ook al merk je bepaalde dingen waarvan je heel erg verdrietig bent, blijven je kinderen. Zelfs als ze dreigen om weg te lopen of weet ik veel, dan nog zijn het en blijven het je kinderen. Wat er ook gebeurt. Al mijn kinderen zijn nu de deur uit. En ik verzeker u dat als mijn kind belt, dan sta ik voordat ze de telefoon nog neer heeft gelegd voor de deur. Of als mijn kind bij mij voor de deur staat, dan komt ze altijd binnen. Wat voor reden dan ook. Het blijft je kind. En weet u, ik moest eraan denken, als ik als onvolmaakte vader, zo beperkt als ik ben, als zoveel om mijn kinderen geef, zoveel liefde heb voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen, hoeveel te meer is die volmaakte liefde van onze God voor zijn kinderen. Hij is volmaakt in zijn liefde. En zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw en goedheid gaan ons voor. Hij blijft ons trouw. Hij blijft goed. En zijn liefde blijft voor eeuwig. Zo mooi. Prijs onze Heer, hij alleen is de machtige God, vol van majesteit. Kom en buig neer, loof zijn heilige naam. Breng dan aan hem als een offer zoetiger, de gebeden van je hart naar zijn troon. Geef hem dank en eer. De Heer Almachtig, zijn liefde duurt voor eeuwig. En zijn trouw. Zijn kracht zal nimmer ontbreken. En zijn liefde, volmaakte liefde, blijft. Jullie zijn iets gaan versnellen, dat is niet zo erg, maar we gaan nog even het laatste stuk. De Heer Almachtig, zijn liefde duurt voor eeuwig, en zijn trouw, en zijn goedheid, en goedheid gaan ons voor. Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken, en zijn liefde. En zijn liefde blijft. zijn liefde blijft. Nog één keer, dat we het echt nooit meer vergeten. En zijn volmaakte liefde. Lied om nooit meer te vergeten. Zijn volmaakte liefde blijft. Dankjewel. Jullie mogen zitten. We gaan samen lezen uit het woord. Dat doen we uit Lucas hoofdstuk 9. En terwijl u het opzoekt, weet u, er zijn bepaalde onderwerpen die heel moeilijk zijn om over te spreken. En ik geloof niet dat je die onderwerpen uit de weg moet gaan. Maar er zijn bepaalde onderwerpen waar relatief maar weinig over wordt gesproken in de gemeente. En dat komt ook omdat mensen op verschillende manieren dan daarover geloven. Een van die onderwerpen is bijvoorbeeld de wederkomst. Ik ga het vanmorgen niet hebben over de wederkomst, hoewel ik het misschien een keer wel zal doen. Omdat daar ook zoveel, ik wil niet zeggen verwarring, maar onkunde over is. Over hoe zit het nou bijvoorbeeld met de wederkomst. En heel veel mensen hebben dan verschillende inzichten. Maar een onderwerp waar ook relatief weinig over gesproken wordt, en waar ik het vanmorgen met u over wilde hebben, is bijvoorbeeld een onderwerp als genezing. En ik kom hier al wat jaren in deze gemeente en ik heb van dichtbij mee mogen maken hoe mensen niet genezen zijn geworden en zijn ontvallen. En dat doet pijn. Ik heb sommige gevallen van dichtbij meegemaakt, dat je ook voor mensen hebt mogen bidden. En dan toch komen ze niet tot genezing. En dan toch staan er bepaalde dingen in de Bijbel waarvan ik zeg, daar komen we niet omheen. En ik loop hier al een hele tijd mee, moet ik u eerlijk zeggen. Ik denk van, ik zal het toch een keer aan moeten durven. En hierover met u moeten spreken. Dus ik wil vanmorgen niet overkomen alsof ik weet hoe het zit. Ik wil niet overkomen alsof ik alles weet. Ik wil met u op een kwetsbare manier door dit onderwerp vanmorgen in de Bijbel kijken. Van wat zegt de Bijbel over genezing? En we hebben allemaal zo dan onze redenen bedacht waarom mensen niet tot genezing komen. En toch denk ik is het goed om stil te staan bij het woord. Lucas hoofdstuk 9 heeft u inmiddels gevonden. Ik lees nog steeds uit de NBG-vertaling. En in mijn Bijbel staat het als volgt. Lucas 9 vers 1. Toen riep hij de 12 samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En hij zond hen uit om het koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen. En hij zei tot hen, neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reiszak, geen brood of zilvergeld. En heb ook niet twee hemden bij u. En kom gij ergens in een huis, blijf daar en reis vandaar verder. En zijn er die u niet willen ontvangen, ga dan weg uit de stad. Schud het stof van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. Ze gingen heen, trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en genezingen doende. We gaan samen bidden. Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor deze heerlijke morgen, dat we zo samen mogen zijn in uw naam. En als we dat uitspreken, Heere, dat wij samen zijn in uw naam, dan spreken we tegen elke macht die ons tegen wilt houden om uw woord vrijmoedig uit te spreken, of ons tegen wilt houden om uw woord vrijmoedig te ontvangen. We bidden dat uw geest levend zal zijn in ons en het woord zal vertalen en levend maakt in ons. Word verheerlijkt, o God, door uw woord in Jezus' naam. Amen. Amen. De woorden die Jezus uitriep, en ik heb daar verschillende keren over gesproken, en u moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar het heeft mij zo diep geraakt. Die woorden die Jezus uitriep op het tempelplein in Johannes 7 vers 37, dat een ieder die in hem gelooft, zoals de schrift zegt, dat stromen van levend water uit zijn binnenste zullen vloeien. Ik ben daar niet klaar mee. En ik zal er denk ik nog best wel een aantal keer naar verwijzen, want het heeft heel veel impact. Het heeft mij niet alleen enorm bezig gehouden gedurende de afgelopen maanden, misschien inmiddels wel jaren, maar ze hebben mij anders laten denken over hoe God werkt dan dat ik vroeger heb gedacht. God werkt kennelijk veel meer door ons heen, door zijn geest die in ons woont, dan dat hij vanuit de hemel zijn wonderen doet. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, zei Jezus. Van hen die in hem geloven. Ik heb het een paar keer al gezegd. Met andere woorden, mensen die niet in hem geloven, hebben dat niet. Die hebben die stromen van levend water niet. Die hebben het niet dat de Heilige Geest in hen woont. Vorige keer heb ik met u gesproken over het vuur van de Heilige Geest dat uitgestort werd op Pinksterdag. Net zoals wat God het vuur gaf bij de inwijding van de tabernakel en bij de inwijding van de tempel. Heilig vuur dat God één keer gaf. En dat zit in ons. De Heilige Geest, zegt Jezus, woont in ons. En daardoor vloeien die stromen van levend water uit ons binnenste. En dan zegt Jezus, dat zegt niet Marcus, dat zegt niet Johannes of Petrus. Maar Jezus zelf zegt in Marcus 16, vers 17 tot 18, welke tekenen de mensen die in hem geloven zullen volgen. Namelijk dat ze boze geesten uit zullen drijven, in nieuwe tongen zullen spreken, slangen hun geen kwaad zouden doen. En gif zouden ze kunnen drinken zonder er iets van te merken. En dat ze dan op zieken de handen zullen leggen en ze zullen genezen. Dat zegt Jezus. En dan vinden wij, dat gaan we, terwille van de tijd gaan we niet alles lezen. U moet maar even opschrijven, kunt u thuis rustig nalezen. Vinden wij een gebeurtenis in Handelingen hoofdstuk 3. Daar gebeurt het volgende. In Handelingen hoofdstuk 3 gaan Petrus en Johannes die gaan naar de tempel om te bidden. Dat staat er. Er is een of andere gebedsbijeenkomst. En Johannes en Petrus die hebben besloten van, zij gaan dan naar de tempel om samen daar te gaan bidden. En terwijl zij zo onderweg zijn naar de tempel en bij de tempel komen, ligt daar iemand te bedelen voor een aalmoes. Die is verlamd van zijn geboortedag af, staat er dan in de Bijbel. En hij is al ruim 30 jaar, ligt hij daar. Iedere dag wordt hij daar gebracht. En dan ligt hij daar te bedelen voor een aalmoes. Hij hoopt niet eens op genezing, want hij is vanaf zijn geboorte verlamd. Het enige wat hij kan doen is bedelen. En 's avonds zijn geld tellen. En hij vraagt Petrus en Johannes hier om een aalmoes. U kent die geschiedenis ook. En Petrus zegt dan tegen die man dat hij hen aan moest kijken. En dan kijkt die man, die verlamde man, die kijkt dan met verwachting, zo kunt u het zich voorstellen, naar Petrus en Johannes. En hij verwacht dat ze hem iets gaan geven. Kijk naar ons, zegt Petrus. En die man die verwacht dan iets van hen te ontvangen. En dan is het heel merkwaardig dat Petrus niet voor hem ging bidden. Dat staat er niet. Hij vroeg niet aan de Vader om genadig te zijn of barmhartig te zijn voor deze man. En het is treffend om te lezen dat hij niet eens het zondaarsgebed met deze man ging bidden om op die manier de kans te vergroten om genezing te ontvangen. Dat is ook een misvatting. Heel veel mensen denken van zonde moet eerst vergeven zijn voordat er genezing plaatsvindt. Omdat Jezus een aantal keer op een gegeven moment de zonde van mensen eerst aansprak voordat hij genezing gaf. En dan denken wij mensen van, dat komt door hun zonde. Dat zij ziek waren. Maar weet u, in die tijd was er geen hoop op een eeuwig leven. In die tijd wisten de Joden niet van, wat gebeurt er als ik sterf? Dat is pas allemaal duidelijk geworden in het Nieuwe Testament. Wat gebeurt er als ik sterf? Mensen wisten het niet. En ze zaten met hun zonde van, ik verdien het niet om eeuwig te mogen leven. Mensen maakten zich daar enorm druk om. En daarom sprak Jezus eerst dat aan. Van, joh, maak je daar geen zorgen over. Jouw zonden zijn vergeven. En dan komt de genezing pas. Wij hebben nu zoiets, als wij een genezingsdienst meemaken, dan moet er eerst op een gegeven moment zondaarsgebed gebeden worden. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof absoluut dat het goed is om het zondaarsgebed te bidden. Ik geloof absoluut dat het belangrijk is om je zonde te belijden. Maar dat hoeft niet in verband te staan met genezing. Zoals mensen dat veel zeggen. Petrus bad hier niet voor het zondaarsgebed voor deze man. Die waarschijnlijk Jezus niet kende. Hij bad helemaal niet. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Dat vele theologen zullen mij de kerk uitschoppen als ik dit aanhaal. De man keek hen aan, vol verwachting, dat hij iets zou ontvangen van Petrus en Johannes. En dan zegt Petrus dan dat hij zilver of goud niet bezat. Maar dan dit. En u kent het. Wat ik heb, dat geef ik u. Toch? Petrus zei, wat ik heb, zegt hij, dat geef ik jou. Geen goud of zilver, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, dat wel. In de naam van Jezus, de Nazareër, wandel. En hij pakte hem bij de hand, nam het initiatief en trok hem op. En die man, die liep, God lovende. Wat ik heb, dat zei Petrus, wat ik heb, dat is niet als hij genadig genoeg is. Of door jouw geloof en belijdenis, of wat dan ook. Maar dat is wat hij, Petrus, heeft. En wat heb je dan, Petrus? Wat heeft Petrus wat hij kan geven aan deze man in de naam van Jezus? Nou ja, dan kom je weer terug bij Johannes 7, vers 37 en 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Door de kracht van de Heilige Geest die binnenin hem is, kan Petrus genezing doorgeven. Wat ik heb, ik heb de kracht van Gods Geest in mij. Zelfs die kracht die Jezus uit de dood op liet staan, staat er in Efeziërs 1, vers 18. Zelfs die kracht, zegt Paulus, die zegt, ik bid dat u beseft welke kracht u in u hebt. Dat is die kracht die Jezus uit de dood liet opstaan. Hoeveel kracht hebben wij nodig? Die kracht die hebben wij in ons. En dan zegt Petrus in de naam van Jezus. Wat ik heb, dat geef ik jou. In de naam van Jezus geef ik jou genezing. Dus niet vanuit mijzelf. Maar vanuit jullie autoriteit. Die kracht die Gods Geest in mij heeft geplaatst. Kan ik het kennelijk doorgeven aan iemand anders. In de naam van Jezus. En ineens worden die woorden van Jezus dan uit Johannes 14, vers 12 tot 14 ook duidelijk als hij zegt dat wat wij hem zullen vragen in zijn naam, dat hij dat zal doen. Tot twee keer toe zegt Jezus dat. En wat mij treft in Handelingen 3, als je dat zo leest, dan is er geen spoor van twijfel te bekennen bij Petrus of Johannes. Hij staat meteen in die autoriteit en is zo overtuigd dat dit de manier is om genezing door te geven, dat het ernaar uitziet dat hij dit vaker heeft gedaan. U moet zich voorstellen dat deze twee mannen, die gingen niet naar de tempel om die man te genezen. Ze gingen naar de tempel om te bidden en dan plotseling zien ze deze man liggen en dan is het niet zo van, oh ja, ik heb al heel lang voor deze man gebeden of zo. Zij kwamen daar langs, het gebeurde daar gewoon spontaan. En spontaan kwam het bij Petrus op, joh, wij gaan hem even oprichten. En wat ik heb, dat geef ik jou. In Jezus' naam, man, sta op. Wauw, er is geen spoor van twijfel. Hij was er heel zeker van dat God op die manier werkt. En dat is wat mij treft. Dit is waarschijnlijk omdat ze dat vaker hebben gedaan in het verleden. Dit was niet zomaar even van, nou ja, de Heilige Geest is uitgestort en nu kan ik mensen genezen. Zij waren gewend kennelijk om dit al te doen. Dit is wat zij meegemaakt hebben toen Jezus hen had uitgezonden, zoals beschreven staat in Lucas 9. Er staat dat hij hen uitzond om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen. Ze kregen niet de opdracht om voedsel te vermenigvuldigen, of mensen eten te geven, of water in wijn te veranderen. Ze kregen zelfs niet eens de opdracht om mensen te dopen of om boze geesten uit te drijven. Ze kregen twee opdrachten. Evangelie verkondigen en ziekte genezen. En dat zal ongetwijfeld misschien wel gepaard zijn geweest met boze geesten uitdrijven, maar dat was niet de opdracht. De opdracht, evangelie en ziekte genezen. Het was deel van de bediening van Jezus om boze geesten uit te drijven en zieken te genezen. En kennelijk was het in die tijd een heel belangrijk punt om zieken te genezen. En ze mochten niets meenemen, staat er. Zelfs geen brood of zilver geld. Dat is wel treffend. Goud of zilver heb ik niet. Ah, dat is het toen ook niet om te geven. En dan staat er in vers 6 dat ze heen gingen en langs dorpen trokken en het evangelie verkondigden. En er staat dan dat zij mensen genazen. Ziekten genazen. Overal evangelie predikende en genezingen doende. Zij genazen mensen. Dus ik geloof dat wat Petrus en Johannes bij de tempelpoort deden, dat in Handelingen 3, dat ze dat al gedaan hebben in het verleden. Ze zagen die man en besloten hem genezing te geven in de naam van Jezus. Het komt zo vanzelfsprekend over dat deze man zou genezen. Wat ik heb, dat geef ik u. En als ik u dat geef, dan is het klaar. Dan ben je genezen. En ik wil het daar niet over doen komen als een bepaalde methode om mensen te laten genezen. Want de Bijbel spreekt ook van bidden voor de zieken. Lees je ook in Johannes. Dus er is niks mis mee om voor zieken te bidden. Maar ik geloof wel dat dit wel voor ons spreekt. Nou ja, dan is die vraag natuurlijk, waarom genezen er dan zo weinig mensen in onze tijd? En dat is niet zo makkelijk om daar zomaar even een antwoord op te geven. Een punt op te pakken, zoals ik al zei, alsof wij antwoorden kunnen vinden op die vragen. Maar ik geloof wel dat het goed is om te kijken van wat staat er in de Bijbel. Dit staat er in de Bijbel. Dit is wat gebeurde in de tijd van Jezus. En ik heb ook niet alle antwoorden. En ik wil ook niet zeggen dat daar een klip en klaar antwoord op te geven is. Maar ik heb wel daar mijn meningen over. En ik zal een paar daar met u over delen. Maar nogmaals, ik wil niet beweren dat dat de enige reden zijn. Ik geloof wel degelijk dat het mede komt omdat wij niet beseffen wat het betekent dat Gods geest in ons woont. Wij beseffen, denk ik, te weinig wat het betekent dat Gods Heilige Geest in ons woont en dat Hij die kracht in ons heeft geplaatst. Wij verwachten nog te veel van God om te komen en te zegenen vanuit de hemel, terwijl Hij het al aan ons gegeven heeft. Het is nog steeds van onze kant, o Heer, wilt u alstublieft komen? Wilt u genezing schenken? Ontferm u over hem of over haar, o Heer. En raak hem of haar aan, terwijl de Heilige Geest in ons woont, die voorziet van diezelfde kracht die Jezus uit de dood op liet staan. En in dat opzicht zou het kunnen betekenen dat God niet moet komen om iets te doen, maar dat wij in actie moeten komen in zijn naam. Ik zie het zo voor mij dat ik bij mensen aan tafel zit die uitermate hun best hebben gedaan om een heerlijke gerecht voor mij neer te zetten. Gebeurt niet zo vaak, maar komt wel eens een keer voor dat mensen me uitnodigen. En dan zit je aan een welvoorziene tafel. Heerlijk eten zit je dan. En als de gastheer dan zegt van, nou, alles staat op tafel. Geniet ervan, eet smakelijk. Dat ik dan zal vragen van, ja, maar mag ik alsjeblieft te eten hebben? Daar komt het op neer. Eigenlijk moet God nu die lepel pakken en het in mijn bord zetten en het naar mijn mond toe brengen, om in feite op een gegeven moment dat echt te accepteren. God heeft al voorzien, geloof ik, in een heleboel dingen waar wij om vragen. Die wij in geloof aan mogen nemen. Als het gaat, ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt, ik heb het meerdere keren meegemaakt, goed en kwaad, maar in ieder geval wel meegemaakt. Maar als het gaat om het uitdrijven van demonen, dan zie je wel dat mensen in die autoriteit van Jezus gaan staan en in zijn naam boze geesten uitdrijven. Dan gaan mensen ook niet bidden van, o Heer, wilt u alstublieft komen met uw genade en deze persoon bevrijden van een demon? dan zie je wel dat iemand op een gegeven moment die demon direct toespreekt en hem beveelt in de naam van Jezus om uit te gaan. Dan ineens neem je die autoriteit. En het is wel iedere keer in de naam van Jezus. In Handelingen 3 lees je hoe Petrus die man beveelt om op te staan. Net zoals demonen bevolen worden om uit te gaan. In de naam van Jezus. En het is ook treffend en ook heel belangrijk om te lezen en te beseffen wat er staat in Lucas hoofdstuk 9 vers 1. We lezen soms over dingen heen en daar staat dit. Toen riep hij de 12 samen en dan dit. En gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. Hij heeft hen die autoriteit en macht gegeven. Zonder dat Jezus het aan hun had gegeven, hadden ze dat nooit kunnen doen. Jezus moest het eerst aan hen geven. En Jezus roept over het tempelplein. Als je in hem gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen dan uit je binnenste vloeien. Hij heeft diezelfde macht en autoriteit ook aan ons gegeven. En ik geloof dat wij veel meer in die autoriteit moeten gaan staan in geloof. Dat die kracht van Gods geest in ons is en door ons heen werkt. En toch is er een voorbehoud die ik u niet wil onthouden. Die ik met u wil delen, maar dat is persoonlijk. En ik geloof ook dat het goed is om onszelf te onderzoeken. En daar wil ik met dit verhaal dat ik eindigen. Ik kan me herinneren dat het was eind jaren 90... dat ik in Zuid-Afrika, ik weet ook niet waarom het altijd in Zuid-Afrika gebeurt, maar ik was in Zuid-Afrika en ik was net aangekomen in Kaapstad en ik lag daar in mijn hotelbedje. Ik moest nog net beginnen met zaken en zo. En ik lag die avond zo met God zo te praten. En er kwam een jong meisje van 18, kwam in mijn hoofd. Ze was ernstig ziek. Ze was in de gemeente in Castricum, waar ik ook sprak en in die tijd waren we nog heel actief met jeugdweekenden en zij bezocht ook onze jeugdweekenden. En zij heeft zich verstapt een keer toen zij wilde oversteken en zij verstapte zich en ze verstuitte haar enkel. En dat is uiteindelijk op een gegeven moment uitgelopen op een spierziekte. Zo ernstig dat het optrok in haar lichaam en dat zij binnen enkele maanden verlamd was en in een rolstoel zat. En iedereen was verslagen. De doktoren konden niks doen. En ik bad die avond zo van, ik zei, Heer, hoe heerlijk zou het zijn als ik gewoon mijn hand op haar schouder kon leggen en dat ze dan tot genezing zou komen. En ik moest even nadenken toen dat ik dat zei. Je zegt dingen zo makkelijk. En het was alsof God tegen me zei van, wil je dat echt? En die vraag die kwam heel raar bij mij op. Wil je dat? Natuurlijk wil ik dat echt. Hoezo wil je dat echt? En ik maakte wat te drinken voor mezelf. Ik ging mijn bed uit en ik maakte wat te drinken, want ik wist dat ik nu toch niet zou slapen. En ik ging erover nadenken en het was alsof God aan mij vroeg van, weet je wel wat er zou gebeuren met jou als dat meisje tot genezing gaat komen? Stel voor dat jij je hand op haar legt en zij komt tot genezing. En dat wordt bekend. Het is een onmogelijke ziekte. Ze wordt steeds verder verlamd. En uiteindelijk zal ze eraan sterven. En als zij onder jouw hand tot genezing zou komen, kan jij je voorstellen dat het met jou gebeurt? Heel veel mensen zullen naar jou toe willen komen om hun het hand op te leggen. En voor hun te bidden. En dat ze tot genezing gaan komen. En jij zal daardoor op een gegeven moment bekend gaan worden als Alex, degene die mensen geneest. En dat ging zo door. Ik moest daarover nadenken. En die vraag kwam weer. Wil je dat echt? Zou jij in staat kunnen zijn om te blijven staan? In nederigheid voor God. Als zoiets met jou gebeurt. Zou je kunnen blijven staan? En dat was toen het gedeelte van Johannes 5, dat wil ik met u lezen, Johannes 5, vers 41, dat zo spontaan bij mij opkwam. En ik heb het vaker met u gedeeld. Maar dit is een gedeelte dat me heel hard heeft getroffen. En mij om de oren sloeg. U moet begrijpen dat Jezus hier spreekt tegen gelovige Joden. Niet ongelovige Joden, gelovige Joden die met hem in discussie zijn. En dan zegt Jezus dit. Eer van mensen staat er in mijn Bijbel nog, en dat is ook de context. Eer van mensen behoef ik niet. Hij zegt niet, eer van mensen vind ik niet lekker. Eer van mensen vind ik niet leuk. Wie vindt eer van mensen niet leuk? Degene die zegt dat ik het niet wil, is een leugenaar. We willen allemaal graag leuk gevonden worden bij iedereen. En dat is ons gevaar. Weet u, dit was een verleiding voor de Heere Jezus. Een van de verleidingen van de duivel was dat hij Jezus bracht in de woestijn op het dak van een tempel. En aan Jezus zei van, als jij neerknielt en voor mij en mij aanbidt, geef ik je al deze koninkrijken. Man, je zal op de handen gedragen worden. Jij zal een held zijn van de hele wereld. Jij zal de wereldleider zijn. En de mensen zullen jou aanbidden als een leider. Als je mij aanbid. Dat was een verleiding. En als het niet een verleiding was, zou de duivel het nooit hebben geprobeerd. En als het voor de Heer Jezus een verleiding is geweest, hoeveel te meer voor u en voor mij? Een verleiding om eer van mensen te ontvangen. Een verleiding om door mensen geaccepteerd te zijn. Eer van mensen, zegt Jezus, behoef ik niet. Maar ik ken u. Weet u, ik schrok toen ik dit las, dat hij dit tegen gelovige Joden zei. Ik dacht van, wauw, tegen hoeveel mensen zal Jezus dit zeggen? Ik ken u, gij hebt de liefde van God niet in uzelf. Ik ben gekomen in mijn naam, zegt Jezus. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Iemand die populair is. Iemand die er goed uitziet. Iemand die misschien goed gebekt is. En goede leiderschap-eigenschappen heeft. Die zult gij aannemen. Maar ik kom in de naam van mijn Vader en u neemt mij niet aan. Hoe kunt gij tot geloof komen? Gij die de eer van elkaar zoekt. Die de eer van elkaar behoeft. En de eer die van de enige God komt, niet zoekt. Oh, dat is een tekst om over na te denken. Ik geloof, mijn hele hart, opnieuw kwam die vraag bij mij op, zou je het echt willen? En ik geloof in mijn hele hart dat God veel meer dingen door ons heen kan doen als wij ons niet laten leiden door emotie. Emotie in de zin dat wij op een gegeven moment op de een of andere manier daardoor gekend willen worden, erkend willen worden door anderen. Maar dat wij op een gegeven moment God werkelijk alle eer en glorie geven. Ik moest hiervan tot bekering komen, moet ik eerlijk zeggen. Ik realiseerde mij van Heer, ik moet tot erkenning komen. Ik was nog heel jong, ik moet tot erkenning komen dat dit voor mij wel degelijk inderdaad een punt is. En wil je het nog echt? Wil je het echt? Zou je het echt willen? En ik besefte op dat moment dat ik die vraag niet meteen met een ja kon beantwoorden meer. Ik heb een dure les geleerd op dat moment. Wat het betekent om God te willen eren. En in zijn wil en zijn dienst te willen staan. Ik was terug in Nederland. En ik ben wel degelijk naar het huis van Joelle gegaan. Met haar en haar ouders gebeden. En zij is helaas niet lang daarna overleden. Het heeft me heel diep getroffen. En me heel diep aan het denken gezet. Hoeveel mensen zouden vallen voor de verleiding van eer van mensen. En ik vroeg me af of onder andere deze verkeerde intentie van mensen er ook voor zou kunnen zorgen dat wonderen uitblijven. Het is tenminste iets om over na te denken. Wij hebben de kracht van Gods Heilige Geest in ons. Dat zegt Jezus. Dat staat in de Bijbel. Daar kunnen we niet omheen. Dat staat er. Wij hebben het gezag en macht ontvangen. En toch ervaren wij het met elkaar veel te weinig. En de vraag is, waarom? En wat kunnen wij doen met elkaar om dat te ontdekken en die kracht van Gods Heilige Geest door ons heen naar buiten te laten vloeien? En daarom is het goed om het niet zomaar te aanvaarden, maar ieder afzonderlijk zichzelf te onderzoeken. Waarom het niet als stromen van levend water uit uw binnenste vloeit. Amen. Wij gaan bidden. Als wij het over deze dingen hebben, heren, dan schieten woorden ons tekort. Dat wij tot het besef moeten komen dat u zo vol liefde bent en dat uw liefde blijft voor ons. Ook al zijn wij ontrouw, ook al zijn wij zo ongehoorzaam, zo zwak. zo beperkt. Uw liefde blijft. Voor eeuwig. En u kent ons, hier zijn wij als mens. Wij geloven in u. Wij geloven in de naam van Jezus. Wij geloven in Jezus dat hij de Messias is, zoals de schrift het zegt. Dat betekent, Heer, dat u die kracht, de Heilige Geest, in ons heeft geplaatst. En dat stromen van levend water uit ons binnenste zouden moeten kunnen vloeien. En dat gebeurt misschien ook bij sommigen. U kent ons. Hier zijn wij, o God. We willen trouw zijn aan u. We willen u dienen. We willen u eren. Buigen voor uw troon. Help ons om alles wat de vijand tegen ons zegt, om dit te ontkennen, om het af te weren in Jezus' naam. En dat wij uw woord aannemen voor waar. En dat we bij onszelf te raden zullen gaan, o God, wie u bent in ons. En hoe uw kracht ook door ons naar buiten kan komen. Opdat mensen die ongelovig zijn versteld zullen staan. Van wie u bent in en door ons. Word verheerlijkt, o God, in deze gemeente. Word verheerlijkt, o Heer, door ons heen. Zodat uw koninkrijk gebouwd wordt in deze plaats. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar door uw kracht. En omdat u zo goed bent. Als liefdevolle Vader. Uw trouw en uw goedheid gaan ons voor. Niet zullen ons volgen. Ze gaan ons voor. Dank u, Heere. Dank u dat wij uw kinderen zijn. Dank u dat u ons uw kinderen heeft gemaakt. En dat u uw liefde met ons deelt. Word verheerlijkt in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen zingen. Wie mogen komen? Mooi lied. 541. Die andere wel.
We zingen 636.
Dat hoor ik net. We zijn zo flexibel. Eer en glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben. Zelfs de macht hier op aard, niets waar mijn hart voor buigt, mijn ziel voor juicht. We willen hem eren, alleen een God als u. U bent ongeëvenaard, mijn lofzang waard. U bent de koning der koningen, Heer. Ga je gang.
Yes.
Amen. En dan wordt u nu in de gelegenheid gesteld om uw collecte te geven. Heerlijk lied, alleen een God als u. Mijn redder, mijn vader, verzoener, beloner, verlosser, vertrooster. Alleen aan een God als u geef ik alle eer.
Oh,
Zullen we gaan staan en dan ontvangen we de zegen van de Heer. Mocht u vragen hebben of... Dan bent u van harte welkom. Ik ben erachter. Wij zijn erachter. En of u wilt voor zich laten bidden, voel u niet geremd. Kom gerust. Vader, dank u voor deze heerlijke momenten samen. Dat we u mochten loven en prijzen. Dat we uw woord mochten openen. Dat we daarover mochten spreken en luisteren. Dank u, Heer, dat uw geest het ook in ons hart levend maakt. Als we hier van weggaan. Dat het niet zomaar een preek is. Dat het niet zomaar een dienst is. Dat wij traditie samenkomen. Wat we mogen weten, oh God, u heeft een doel, een plan met ons leven. Het was niet zomaar dat we hier vandaag waren. En als we hier vandaan weggaan, o Heer, wilt u geven dat uw geest het napreekt in ons hart. Dat het in ons en door ons heen levend is en levend wordt. Wordt verheerlijkt, oh God. En daartoe wil ik u zegenen met die geweldige liefde van onze God. Die liefde die blijft. Ik wil u zegenen met de genade van onze Heer Jezus. Die voor ons gestorven is. En die prijs heeft betaald. Waardoor wij zijn kinderen zijn geworden. En ik wil u zegenen. Met de koinonia. Die gemeenschap van de Heilige Geest. Die in ons is. Die ons leidt. Die ons voorziet van die kracht. En wijsheid. En hulp. Hij is bij ons. Totdat wij Jezus zullen zien. Amen.